In maart 1913 voerde SS Finland van de RSL langzaam maar zeker langs het Vrijheidsbeeld naar zijn aanlegplaats in de haven van New York. We waren met 1200 landverhuizers aan boord, die 15 dagen eerder in Antwerpen waren samengekomen. De emigranten kwamen uit bijna alle landen van Europa, maar vooral uit Frankrijk, België, Holland en Duitsland. En nu, 15 dagen later, met zwaarmoedige harten en hooggespannen verwachtingen, kwamen we aan in het beloofde land van Amerika. Geen van ons had meer dan $100 op zak. En bijna niemand kon een woord Engels.
Ahoy, luisteraar. Ah, ruikt u het ook? Dit is de geur van vrijheid. U hoorde net de Luxemburger Jean Hirts. Net als hij staan we nog op het dek. Maar we zijn gearriveerd in het land waar al onze dromen werkelijkheid worden. Het land van cornflakes, popcorn, hotdogs en Coca-Cola. De Verenigde Staten van Amerika. Tussen 1860 en 1914 kwamen hier maar liefst 37 miljoen Europese migranten aan. Wij maken deze reeks in samenwerking met het fascinerende Red Star Line Museum en met Studio 100, naar aanleiding van hun gelijknamige spektakelmusical. Aan het einde van de vorige aflevering zagen we Lady Liberty opdoemen. En ondertussen past dat beeld al niet meer tussen mijn duim en wijsvinger. Het heeft trouwens zelf ooit de oversteek gemaakt vanuit Frankrijk. Aan mijn rechterkant de skyline van Manhattan. Indrukwekkend. Dat vindt ook de familie Mol. Papa Mol, die zit al 9 jaar ergens hier in de Verenigde Staten. En nu zijn ook mama, broertjes en de kleine Ita Mol hier aangekomen. Het arme gezin komt uit een uithoek van Oekraïne en heeft er al een barre tocht op zitten. In Warschau was het een ogenblik heel spannend toen een dokter trachoom vaststelde. Een besmettelijke oogziekte is dat. Bij de 9-jarige Ita en bij één van haar broertjes. Na een pijnlijke behandeling waarbij de oogleden werden afgeschraapt, zijn ze allebei genezen verklaard en mochten ze doorreizen. Vreemd, ook al hebben alle passagiers aan boord een inenting gekregen tegen de pokken, nu stappen enkele witte jassen het schip op om een quick scan te doen van de eerste en tweede klasse passagiers. Die mogen bijna allemaal snel het schip verlaten. Goed voor hen. De passagiers uit derde klasse echter, dat is ongeveer 75%, die moeten soms nog uren of dagen wachten tot een kleinere veerboot hen komt halen. Zij hebben nog ergens een potje te vuur staan. De belangrijkste controle van hun reis, van hun leven. Niet toevallig op een eiland. Daar, met dat imposante gebouw, opgetrokken uit rode baksteen. We komen aan op Ellis Island. Dromme landverhuizers die drummen hier aan wal. Tussen 1892 en 1925 passeren 12 miljoen mensen deze controlepost. Dagelijks zijn dat er dan tussen de 2500 en soms 10.000. Nu worden ze gesorteerd als het ware. Agenten die delen genummerde identiteitsplaatjes uit. Ita en haar mama vliegen naar de ene rij, haar broers naar die van de mannen. En wij sjokken langzaam mee door deze omheinde gangen. We maken ons klaar voor The Line. Alle koffers en knapzakken moeten in een ruimte blijven liggen en we moeten allemaal een monumentale trap op. Beste luisteraar, let op uw ademhaling. Want de uniformen van de US Public Health Service die zitten op vinkenslag. Iedereen die hijgt, puft of zweet is verdacht en wordt uit de groep gehaald voor een apart onderzoek. De trap leidt ons naar een grandioze binnenruimte, The Great Hall. We staan te midden van een myriade van mensen. Het geluid van een Babylon van talen weerkaatst tegen de gewelfde plafonds. Langs alle kanten gedrang, geduw en getrek. Kinderen klampen zich vast aan moeders rokken. En door elk hoofd maalt diezelfde gedachte. Raak ik binnen of moet ik met een one-way ticket terug naar Europa? Een rist dokters voert aan de lopende band een 6-seconden onderzoek uit. Iedere dokter een ander deel. Haar, nek, ogen, hartslag. Ze noteren wie mank of krom loopt, kortademig is, rode ogen heeft. Ze zijn op zoek naar schimmels, tumoren, zwangerschappen en mentale achterstand.
Basia Cohen uit Krasna, Oekraïne, staat aan te schuiven voor het medisch onderzoek. Al 2 jaar is ze onderweg, samen met haar moeder, broer en 4 zussen. Haar vader heeft ze al 8 jaar niet meer gezien. Maar het loopt mis. Op haar schedel wordt uitslag gevonden. Een schimmelinfectie.
Elke dokter heeft hier een krijtje op zak. En zet hij straks de letter X op uw kleren, dan staat dat voor krankzinnigheid. Bij een F is er iets mis met uw face. Met een S bent u seniel. Een P staat voor longproblemen. En PG voor pregnant. Sommige mensen keren hun jas binnenstebuiten om dan stiekem mee te wandelen met de goedgekeurde. Wie toch gemarkeerd wordt, moet naar de tweede controle, waar artsen klaarstaan met stethoscopen, thermometers en oogkaarten. Voor onze familie Mol slaat het noodlot toe. Bij de kleine Ita stellen ze andermaal trachoom vast. Hoe kan dat nu? In Antwerpen is het toch goedgekeurd? Haar mama staat nu voor een hartverscheurende keuze. Ofwel gaat de hele familie terug, of haar dochter, moederziel alleen. Ze kiest voor het tweede. In Antwerpen krijgt Ita wel onderdak en kleding van een Joodse organisatie. Haar ogen worden opnieuw afgeschraapt en een jaar later wordt ze genezen verklaard. Nog maar eens maakt het meisje de oversteek. Maar, en dit is niet te geloven, ze wordt weerom afgekeurd. 10 jaar is ze intussen en ze vaart weer terug. Ita is lang niet de enige. 2% van alle migranten wordt teruggestuurd op kosten van de rederij. Wanneer de Red Star Line hier lucht van krijgt, voert ze grondigere controles uit in Antwerpen. Op Ellis Island belanden mensen die ziek worden bevonden, maar met kans op genezing, dat is 10%, in de ziekenzaal. Of ze moeten in quarantaine. Weken tot maanden moeten ze wachten. En worden ze daarna alsnog medisch afgekeurd, dan kunnen ze het helemaal schudden. Basia van daarnet, met haar schimmelinfectie, die ligt hier intussen ook op de ziekenboeg.
Reba en ik werden naar afdeling 17 gezonden. Er waren zowat 30 vrouwen en kinderen in deze ziekenzaal. Na een tijdje voelde ik me erg thuis, want ik was er zeker van dat dit mijn permanente thuis zou zijn. In het begin keek ik naar de grote gebouwen van New York City en fantaseerde dat ik erheen kon zwemmen of een boot zou vinden om er te geraken.
Goed, na de stresserende medische controle volgt de administratieve ondervraging. Met daarna dan de beruchte trap. Een trap die in drieën is verdeeld. De rechterkant voor wie is toegelaten en naar het westen of het zuiden van de Verenigde Staten wil trekken. De linkerkant voor New York City en het noorden. Maar de middelste trap, die leidt naar de ziekenzaal en dus een langer verblijf op het eiland. Ellis Island heeft dan ook de bijnaam The Island of Hope and Tears. Ja, dat was dus Engels, de lokale taal hier. Heel wat landverhuizers begrijpen geen Engels. Gelukkig loopt er hier tolken rond. Met de passagierslijst in de hand vuurt een ambtenaar om en bij de 30 vragen af.
Familienaam?
Schwalbe.
Voornaam?
Julia.
Gehuwd of vrijgezel?
Vrijgezel.
Bekwaamheid tot lezen?
Ja.
Laatste permanente verblijf?
Antwerpen.
Uw eindbestemming?
New Jersey.
Wie betaalde uw reis?
Ikzelf.
Hoeveel cash heeft u bij zich?
$70.
Tijdelijk werk?
Nee.
Doet u aan veel wijverij?
Nee.
Anarchist?
Nee.
Gelooft u in de omverwerping van de Amerikaanse regering?
Nee.
Hoe lang zal u hier verblijven?
Voor altijd.
Enzovoort. Wie te veel stamelt of afwijkende antwoorden geeft, wordt naar een speciale kamer geleid voor een hoorzitting. Wie vandaag wel eens naar de Verenigde Staten reist, herkent in dit spervuur aan vragen misschien wel de ESTA-vragenlijst, waarin niet alleen wordt gevraagd naar uw besmettelijke ziektes, maar ook of u ooit veroordeeld bent geweest en of u van plan bent om terroristische activiteiten te ondernemen of spionage, sabotage of zelfs genocide. In totaal mogen 63.141 Belgen via deze trappen het land in. Voor de Verenigde Staten zijn er geen visa, paspoorten of andere documenten nodig. En lang zijn er geen beperkingen op het aantal immigranten. Maar dat mooie liedje blijft niet duren. Al vanaf 1891 zijn heel wat mensen botweg niet meer welkom. Niet in staat om te werken? No way. Zet u schrap, de lijst is lang. Prostituees, bedelaars, armoedzaaiers, kreupelen, criminelen, mormonen en of polygamisten. Zwangere, alleenreizende vrouwen, er moet toch een man voor u kunnen zorgen. Anarchisten, mensen met besmettelijke ziektes of een geestelijke beperking. Dat laatste wordt getest met een state-of-the-art instrument. Een houten blokkenpuzzel die wij vandaag aan een driejarige zouden geven, waarin de migranten enkele houten stukken in de juiste uitsparing moeten steken. Honderden zwangere vrouwen hebben via valse doktersattesten of gewoon het verstoppen van hun buikje geprobeerd om binnen te geraken met mannen die zogezegd hun echtgenoot waren. Na 1924 wordt Ellis Island een detentiecentrum. Controles gebeuren vanaf dan volledig in de haven van vertrek, in ons geval Antwerpen. Antwerpen, waar de intussen minder kleine Ita Mol nog altijd verblijft. Het is een Amerikaanse dokter in Antwerpen die haar genezen verklaart. Pas in 1927, 5 jaar na haar eerste oversteek, komt ze voorgoed aan in de haven van New York. Een haven die het decor is van heel wat gezinsherenigingen. Ik zie familieleden die elkaar in de armen vliegen, die elkaar overladen met kussen, maar ook kinderen die het woord papa amper over de lippen krijgen, omdat ze elkaar zo lang niet meer hebben gezien. Ook Ita kan nu, te lange lesten, naar haar mama, papa en broertjes reizen in West Virginia. Wordt spannend, hopelijk herkennen die haar nog. Ze heet inmiddels Edith, is 14 jaar en een compleet andere persoon. Voor de migranten kan het echte avontuur nu beginnen. In een land waar ze de taal niet spreken, de weg niet kennen. New York bruist van leven en energie. De metropool lijkt in niets op het schrale boerengat waar velen vandaan komen. Auto's scheuren over brede avenues. Taxis flitsen van hot naar her over de Brooklyn Bridge. Treinsporen lopen tot diep onder de grond. Stootkarren banen zich vol koopwaren weg door de krioelende mensen. En onmetelijk hoge gebouwen reiken tot aan de wolken. De meeste migranten vestigen zich in dezelfde buurt als hun kennissen of familie. De goedkope Lower East Side huisvest Oost-Europese Joden, maar ook Ieren, Duitsers, Italianen in Little Italy, noem maar op. Via Grand Central Station reizen landverhuizers verder naar alle hoeken van Noord-Amerika. Belgen worden vaak landbouwer in vruchtbare gebieden, of ze werken in de glasindustrie van Pittsburgh, waar ze niet ver daar vandaan de stad Charleroi oprichten, of in de auto-industrie van Detroit. Er worden kranten opgericht in hun moedertaal. De Gazette van Detroit, the only Belgian newspaper in America, is een Vlaamse krant die vanaf 1914 wordt gedrukt en online zal blijven bestaan tot 2018. Vandaag is in Detroit de derde of vierde generatie Belgen totaal ver-Amerikaanst.
We hadden echt alle comfort, want we hadden een chauffage. Dat was met een grote ketel in de kelder en die liep met buizen naar roosters in de vloer. Mijn ma had een ijskast, ze had een oven met een thermostaat, ze had een wasmachine met elektriciteit. En ja, ik werd met de auto naar school gevoerd. Dat was ginder zoals een fiets hier toen.
U herkende van de vorige afleveringen de zesjarige Irene Bobbelijn uit Sint-Amans, voor wie The American Dream eindelijk kan beginnen. En voor sommigen komt die ook echt uit. From rags to riches, zo noemen ze dat hier. In een mum van tijd een welvarend leven uitbouwen.
Sonia Fuentes is samen met haar ouders ontsnapt aan de Holocaust. Met de Westernland komt ze in de Verenigde Staten terecht. Daar studeert ze rechten. Ze schopte tot advocaten en wordt de motor achter verschillende vrouwenbewegingen. Op basis van het dagboek van haar broer schrijft ze een pakkende autobiografie over haar emigratie en ontluikende feminisme. Sonia leeft nog. Vandaag is ze 94 lentes jong.
En er zijn nog Red Star Line passagiers die geschiedenis zullen schrijven volgens het klassieke American Dream recept. Zoals deze. Als Joodse jongen met zijn gezin uit Wit-Rusland gevlucht, in derde klasse naar hier gereisd. Vader die vroeg sterft, hij die een baantje aanneemt als krantenventer en uiteindelijk een van de bekendste componisten en liedjeschrijvers van Broadway wordt. Maakt u kennis met Irving Berlin. Toch beleven de meeste migranten een real nightmare. Het zogenaamde paradijs blijkt meer dan eens een luchtkasteel, gebouwd op valse beloftes van ticketverkopers. Aldus getuigt Faustina Wisniewska vanuit New York in het jaar 1891.
Lieve ouders, ik begrijp niet hoe de mensen daar naar Amerika kijken. Ze denken dat Amerika van goud gemaakt is. Dit is geen gouden land, maar een nieuw land. Overgroeid met struikgewas en bedolven met heuvels en kleine bergen. Ze buiten mensen hier uit, zoals ze de Joden hebben uitgebuit in de tijd van de farao's.
De meeste migranten hebben net zoveel geld in hun buidel als een Jood spek in de kast. Ze komen terecht in beluiken met te weinig wc's, ijskoud water, geen elektriciteit, laat staan een raam. Voltallige gezinnen belanden in één kamer met die constante vrees om de huur niet te kunnen betalen. Arbeiders komen niet zelden bedrogen uit. De Canadese industrialisering is namelijk even meedogenloos als de Europese, met gevaarlijk werk en te lage lonen. De boeren treffen het iets beter, al worden ze vaak het slachtoffer van hoge grondprijzen. Grondspeculanten verdienen ferm aan al die inwijkelingen. Een derde van de migranten keert zelfs terug naar Europa.
De Belgische ingenieur Ludovic de Dekker ziet veel dollars in de appelteelt in Canada. Samen met zijn vrouw en enkele andere Belgen steekt hij de oceaan over. Uiteindelijk pakt zijn project slecht uit. Ludovic moet alles verkopen en keert met zijn gezin en een hoop schulden terug naar Antwerpen.
Niet elke Amerikaan is zo happy-go-lucky over de migranten. En het verdeelt de Amerikaanse samenleving. De hechte migrantengemeenschappen komen amper in contact met de culturele en economische elite die door sociologen wel eens met een afkorting WASP wordt genoemd. White Anglo-Saxon Protestants, die afstammen van Britse pioniers, zelf ook migranten. Zij denken, goedkope arbeidskrachten, allemaal goed en wel, maar wat met onze jobs, onze traditionele waarden? Na de Eerste Wereldoorlog vindt een doorgedreven Amerikanisering plaats. Migranten moeten goede Amerikaanse burgers worden, hun kinderen naar school sturen, de taal leren, ook al is voor Oost-Europeanen zo'n TH-klank, the, of het verschil tussen een W en een V aards moeilijk. Maar het is aanpassen of opkrassen. En die ongebreidelde migrantenstroom, indijken of helemaal stopzetten. En zo wordt het land van de ongedwongen openheid dat van de barse beperkingen. Voor de grote rederijen, zoals de Red Star Line, is deze anti-immigratiebeweging het begin van het einde. Want al dat repatriëren en hospitaliseren loopt in de papieren. Ze zetten een ongeziene lobbycampagne op het getouw met exclusieve etentjes, gratis eerste klas tickets, noem maar op, omgekochte journalisten. Maar het mag niet baten. In 1882 is er al de Chinese Exclusion Act. 10 jaar lang mag geen enkele Chinees het land binnen. 2 jaar later viseert de anti-migratielobby de Oost- en Zuid-Europeanen. In 1917 wordt een taaltest ingesteld. Wie niet kan lezen, vliegt terug naar eigen land. En wie beweert dat hij niet gewaarschuwd was, ja, die had maar dat 16 bladzijden tellende boekje moeten lezen dat op de schepen hangt. Na de Eerste Wereldoorlog worden de regels nog rigoureuzer. In 1921 komt er een numerus clausus, quota dus. Jaarlijks mag er vanuit elk land nog maar een beperkt aantal immigranten binnen. Het gevolg? Illegale immigratie via Canada of Mexico, maar ook een onhandige race op de oceaan, waarbij elke rederij als eerste moet zien aan te meren. En helemaal pijnlijk wordt het dan als een kapitein op het midden van de grote plas plotsklaps het bericht krijgt dat de quota voor dat jaar zijn bereikt en dat hij moet terugkeren. In november 23 komt de Belgeland aan in New York, maar de passagiers mogen het land niet in. Ze worden vastgehouden. Families worden niet herenigd. In de New York Times lezen we: Russen worden afgewezen omdat de Russische quota vol zitten. De Russen op de schepen wenen de hele dag en ook de vrienden op de kade zijn in tranen. Uiteindelijk geeft de Amerikaanse regering thuis en uitzonderlijk mogen alle mensen toch het land binnen. Maar de gloriedagen van de grote rederijen zijn voorbij. Tussen 1921 en 1924 daalt het aantal landverhuizers met 2/3. En in 1924 mag geen enkele Oost-Europese migrant nog voet op Amerikaanse bodem zetten. Laat nu net zij het grootste cliënteel vormen van de Red Star Line. Het gevolg laat zich raden. De ticketverkoop keldert en tel daarbij de beurskracht van 1929 en de maatschappij kan de boeken neerleggen. In 1934 vaart haar laatste schip uit vanuit Antwerpen. Dat jaar vervoert de Red Star Line niet meer dan 4000 passagiers. De Duits-Amerikaanse reder Arnold Bernstein koopt het bedrijf nog op, maar in 1939 wordt hij als Jood gevangen genomen door de nazi's. al zijn bezittingen worden in beslag genomen. Het doek valt definitief over de Red Star Line. De Verenigde Staten van Amerika zijn een land gemaakt door vreemdelingen. Toch is het ook een land waar presidenten worden verkozen die beloven om grensmuren te bouwen tegen migratie. Maar wat betekenen woorden als autochtoon en allochtoon in een land waar bijna iedereen een migrant is of afstamt van een migrant? Golda Meir, voormalig premier van Israël en zelf ooit passagier van de Red Star Line, die schreef: "We are all passengers of history." Voorbijgangers, maar ook passagiers. Mensen die bewegen. Ook u en ik hebben ergens wel een dichte of verre voorouder steken die ervan droomde om een beter leven te hebben. Die alles op het spel heeft gezet. Die afscheid heeft genomen om elders een toekomst te zoeken. Migratie is inherent aan onze geschiedenis.
Voor de Guineese Clémence slaat het noodlot toe. Wanneer haar man sterft aan een hartaanval, beschuldigt haar schoonfamilie haar van moord. Ze vlucht naar Europa en vindt als erkende vluchtelingen onderdak nabij Waver in België. Zara komt uit Irak. Op de vlucht voor het geweld van Al-Qaeda en IS steekt ze samen met haar vier kinderen vanuit Turkije de Middellandse Zee over in een opblaasboot. Ze gaat haar man Zuhair achterna, die al eerder op de vlucht is geslagen. Na een moeilijke tijd in een Brussels opvangcentrum valt het verdikt. Het gezin mag in België blijven.
Als kind verloor ik mezelf in die tekenfilm, misschien kent u hem, een avontuur met een staartje. Over een muis, Fievel Mauskewitz, die met zijn familie als verstekelingen de golven trotseert om in de Verenigde Staten te gaan wonen. Het land waar, naar verluid, geen enkele kat woont. Het verhaal van de landverhuizers is gesneden koek voor Hollywoodfilms en spektakelmusicals, met fraaie decors en kostuums. Het is een charmant verhaal, waarin we Europeanen herkennen, ook Belgen en Nederlanders. En het heeft een geruststellend happy end in een veilig, ver verleden. Toch is er voor hedendaagse migratie vaak minder sympathie. In de media ligt de nadruk op ellende. De Middellandse Zee, ooit nog Mare Nostrum, onze zee, is nu een massagraf door al die omgekieperde rubberboten. We kennen de beelden, of we sluiten onze ogen ervoor, van overbevolkte vluchtelingenkampen. Geweld aan de Europese buitengrenzen. Opvangcrisis in Brussel en Rotterdam.
De 24-jarige Moudar uit Syrië is de dienstplicht van dictator Bashar al-Assad ontvlucht. Na een loodzware tocht wordt hij in Nederland opgevangen. Hij dwingt zichzelf dagelijks naar de bibliotheek te gaan om Nederlands te leren en hij droomt van een studie om luchtverkeersleider te worden. De 34-jarige Eugenia documenteert als verslaggever al jarenlang de oorlog in het oosten van Oekraïne. Bij de Russische invasie wordt haar man militair en ze vlucht samen met haar moeder en drie kinderen naar Nederland. Hier vindt ze opvang in een voormalig woonzorgcentrum.
That's all, folks. Voor deze aflevering bedanken we Christine Maas, Tessie Torfs, Wart Bal en Sophie Verbrugge voor hun stemmenwerk. En voor deze reeks bedanken we de mensen van het Red Star Line Museum voor hun inhoudelijk advies en de mensen van Studio 100 die ons het voorstel deden om deze reeks te maken naar aanleiding van hun spektakelmusical Red Star Line. Wij zijn Geschiedenis voor Herbeginners. Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet verzorgen samen met mij de inhoud. Philip Fekemans monteert. Ik heet Jonas Goosenaerts. U vindt ons ook op Facebook en Instagram. Bye bye.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me a half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it a half as much as dancing cheek to cheek.